Gemeente, namens uw kerkenraad deel ik u mee dat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee Peet en Butter. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt, 86, het derde vers. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, de versen 1 tot 15. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 6, vers 2 en we lezen Handelingen 9, vers 1 tot 15. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saul stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias, en de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u Vanmorgen, en als de Heer het geeft ook vanavond, mag bedienen, vindt u in Handelingen 9, vanmorgen in het gelezen schriftgedeelte en daarvan het laatste deel van vers 11. Handelingen 9, vers 11 is het woord van de tekst van deze morgen. Daar lezen we Gods woord al dus, want zie, hij bidt. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen we denken aan de familie Looy-Verwij en ook aan de familie De Geus. Nu in de afgelopen week een broer en zwager heel plotseling door een hartstilstand is overleden op de leeftijd van 55 jaar. We mogen er samen ook voor danken dat broeder Esselink in het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam een geslaagde rugoperatie onderging. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. We zeggen dat zo tegen elkaar, heren, wij zoeken uw aangezicht. En wat een wonder dat we dat tegen elkaar kunnen en mogen en durven zeggen. Maar hoe zou het ooit kunnen, wanneer u niet de eerste was in het zoeken van ons en in het vragen naar ons? Immers nu u ons op deze zondagmorgen hier samenbrengt in uw huis, op deze plaats van het gebed, nu past het ons om allereerst diep voor u te buigen in verootmoediging en in schuldbelijdenis. Te erkennen dat wij uw aangezicht moeten zoeken, omdat wij van voor dat aangezicht van u zijn weggevlucht. In Adam al in het paradijs en sindsdien altijd maar weer op de vlucht voor u. Niet wandelend voor uw aangezicht, niet vragend naar u, niet zoekend naar u, maar op de vlucht, afkerig van u. Met als enige gebed dat uit ons hart opkomt, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En ook al zijn we godsdienstige kerkelijke mensen, heren, dan geldt van ons nog altijd precies datzelfde. Wat een wonder dat u ons daarom vanmorgen hier wilt brengen. Als een teken dat u de eerste bent in het zoeken van de zondaar. Dat u nog altijd dezelfde bent van wie uw woord het al gezegd heeft en van wie de kerk der reformatie het zo heerlijk beleden heeft. Onze goede God, die zichzelf begeven heeft om die mens die bevende voor hem vlucht te zoeken, te vertroosten, te beloven hem zijn zoon te schenken en hem gelukzalig te maken. Hoe zouden wij kunnen leven, heren, wanneer u niet daartoe uzelf begeven had en daartoe uzelf begeven blijft tot op deze dag in uw langmoedigheid, in uw trouw aan uzelf, aan uw woord, aan uw werk. Wat een wonder, heren, dat u naar zondige mensen vraagt. Och, laat er dan ook iets van in ons hart mogen leven, heren, van de belijdenis van het zondaar zijn. En wilt u ons geven dat we voor het eerst of hoe langer hoe meer mogen verstaan wat we daarmee zeggen, opdat de verootmoediging bij ons gevonden mag worden, het buigen voor u. Geef ons de genade dat we vanmorgen u mogen ontmoeten in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, die met zijn bloed gestort op Golgotha's kruis voor uw aangezicht staat en die daar ook vandaag leeft om voor zijn kerk te bidden, die daar ook vandaag zijn bloed opheft en ook vandaag dat bloed als zuiver reukwerk mengt met onze onzuivere en onheilige gebeden, opdat het mag worden tot liefelijk reukwerk voor uw aangezicht. En wil ons daartoe vanmorgen dan ook bedienen uit de volheid van zijn heilige geest. Die geest die bidden leert, die geest die op onze plaats brengt, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Heere, daarmee vragen we van u al ontzaggelijk veel. En we moeten beleiden dat we niets van dat alles verdiend hebben. Dat we, wanneer we die dingen vragen, alleen maar een beroep kunnen doen op uw grondeloze barmhartigheid. Op uw eindeloze trouw. Op u zoals u bent in uzelf. U kent ons. En u ziet ons hier. U kent uw volk en kinderen hier in het midden van de gemeente. Wat een voorrecht als ze er mogen zijn, Heere. En als ze bidden hebben geleerd, bidden ook voor de gemeente. Bidden voor het nageslacht, opdat het naar u zou zoeken en naar u zou vragen. Wilt u ze vanmorgen leiden door uw geest en wilt u ze vanmorgen een zegen schenken? Denk aan hen die van verre staan. En de bekommerden. In het bijzonder aan degenen die vanmorgen hun naam mogen horen noemen als de mensen die in het donker zitten. Die naar u vragen. Die moeten belijden dat ze geen enkel recht hebben op enig antwoord. Op enig licht. Wilt u geven dat ze vanmorgen mogen merken dat u weet waar ze wonen en dat u weet wie ze zijn. En dat u hen omstandigheden kent en dat u hoort het zuchten van het hart. En dat u een God bent die naar zulken vraagt. En als er onder ons zijn, Heere, en u kent ze. Die hier zitten met hun eigen gerechtigheid waarmee ze menen voor u te kunnen bestaan. Als ze vanmorgen hier in de kerk zitten, onbekeerd, naar u niet vragend, ouderen en jongere mensen die misschien al zo lang de roepstemmen van het evangelie hebben gehoord, op zoveel manieren geconfronteerd zijn met uw spreken in hun leven en er is nog nooit wat veranderd. Och Heere, zou u ze vanmorgen stil willen zetten en zou u vanmorgen tot hun hart willen spreken, zou u het zelf willen openen met het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En laat het zo vanmorgen in het midden van de gemeente hier een gezegend uur mogen worden. Een uur waarin de ruiter op het witte paard rondrijdt en pijlen afschiet die treffen in het hart van 's konings vijanden. Zodat ze worden overwonnen en ingewonnen en mogen knielen aan de voeten van die grote koning en zaligmaker Jezus Christus. Om te erkennen, gij zijt me te sterk geworden. Maar wat een wonder, niet opdat ik sterven zou, maar opdat ik leven zou. En u zou kennen en dienen met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Zegen onze jonge mensen, geef de kinderen in de kerk dat ze vanmorgen ook wat mogen begrijpen van de boodschap. Geef allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via een cassette recorder een eigen zegen nadat u weet dat nodig is. En bekwaam uw dienstknecht op dat hij een instrument in uw handen mag zijn. Met een stem die u sterkt en met een geest die u leidt door uw geest. Om zo verkondiger te mogen zijn van die menigvuldige genade van u. Uitdeler daarvan te mogen zijn. Roepen tot bekering tot u en tot het geloof in de Heere Jezus Christus. We bidden om uw zegen, Heere, voor de gemeente in haar geheel. Uw zegen voor onze broeder die aan deze plaats hebt gesteld en die vandaag elders het woord mag bedienen. Geef hem alles wat hij nodig heeft naar ziel en lichaam om zijn dienst ten volle te vervullen. En gedenk hem met de zijnen, nadat u weet dat ze samen nodig hebben. Zegent u diegenen in het midden van de gemeente die met ons niet kunnen samenkomen. Die aan huis gebonden zijn, chronisch zieken, bejaarden. Mensen die zich soms juist in deze tijd van het jaar ook zo eenzaam kunnen voelen. Die het niet gemakkelijk hebben gehad in de afgelopen weken van zoveel warmte. We bidden u, Heere, om uw zegen voor de rouwdragenden in ons midden. U kent ze die in de afgelopen week zo heel plotseling in rouw werden gedompeld. We denken in het bijzonder ook aan de familie van die broeder die zo heel plotseling overleed, nog maar 55 jaar oud. Wat een schok geeft dat, Heere. zomaar onderweg door de dood te worden overvallen. Och, we weten het allemaal. En we zeggen het soms tegen elkaar, er is maar één schrede tussen ons en de dood. Maar als dat werkelijkheid wordt zo heel dichtbij, wat een schok geeft dat. Wilt u genadig sterken en vertroosten, heren, in het bijzonder de meest naastaanden. Degene die tot het gezin behoren, waarin een lege plaats zo plotseling viel. En wilt u, wanneer er in de komende week een open graf zal zijn, waaromheen een familie zich vergadert, de woorden van het eeuwige leven doen klinken tot vertroosting, maar ook tot bekering, tot aansporing om u te zoeken. En geef dat wij allen, nu we vanmorgen deze boodschap te horen krijgen, onszelf mogen onderzoeken en ons de vraag mogen stellen, hoe zal het ons zijn wanneer voor ons zo ineens die dag zou komen. Leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En geef dat alle rouwdragenden, weduwen en weduwnaren, ouders die kinderen verloren en kinderen die ouders missen, uw troost en ondersteuning mogen ondervinden. Geef uw zegen aan alle zieken. We denken in het bijzonder aan hem die in de afgelopen week geopereerd werd. Heb dank dat u het naar omstandigheden wel maakte. Wil het ook verder goed maken naar lichaam en naar ziel. En doen ondervinden dat u wegen van beproeving gebruikt tot onderwijzing en tot eeuwige zegen. Wilt u allen gedenken die een bijzondere zegen nodig hebben, omdat ze in bijzondere mate delen in de zorgen van deze wereld, omdat ze in bijzondere mate getroffen worden door moeite en verdriet, kruisdragers zijn. Heren, u weet van alle omstandigheden. Laat uw aangezicht lichten over hen die nog met vakantie zijn. Geeft u ze rust. Geeft u ze verkwikking. Breng ze ook in gezondheid terug en laten ze vandaag een zondagszegen mogen ontvangen op de plaats waar ze zijn. En laat zo uw oog mogen gaan over heel de kudde en over heel uw volk op aarde. En geef dat uw dienstknechten vandaag met een zegen van u mogen uitgaan, opdat uw koninkrijk mag worden gebouwd, opdat het rijk van de Satan afbreuk wordt gedaan en uw naam in deze wereld eer ontvangt. Hoor ons, Heere, als we al deze dingen vragen, niet om enige verdiensten van ons, want dan kunnen we voor u niet bestaan, maar hoor ons ter wille van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. De dienstvoorafgaande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 130, de versen 1, 2 en 4. 130, 1, 2 en 4. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn. En wat er verder volgt, 69, 13e vers na het amen van de prediking. Wanneer we zoals vanmorgen gemeente samen willen luisteren naar een bekeringsgeschiedenis, in dit geval een onderdeel van de geschiedenis van de bekering van de latere apostel Paulus, dan is een van de meest belangrijke vragen in onze ogen toch altijd weer: wat is nou het kenmerkende voor echte bekering? Kenmerkend voor wat onze Duitse leerregels zeggen: wanneer de Heere zijn verkiezend welbehagen in een zondaar gaat uitvoeren, dan gaat hij de ware bekering in hem werken. Wat is nou kenmerkend voor dat werk Gods? We komen immers zo vaak tegen dat mensen onder de indruk van bijzondere gebeurtenissen zeggen: nou moet er in mijn leven toch wat veranderen. En een tijdje later dan blijkt dat de indrukken vervaagd zijn en dat er toch eigenlijk niet zoveel veranderd is. We horen soms van bepaalde gevoelens, maar ze lijken op een vijver waar een steen in plonst en waar even het water rimpelt en na een poosje is het allemaal weer vlak. We horen over een bekering van de zonde tot de deugd, of als je het wat platter wil zeggen, van de kroeg naar de kerk. We merken dat het allemaal niet zoveel effect heeft, en hoe de Heere Jezus Christus zelf waarschuwt voor het gevaar van de schijnbekering, waarbij het einde van die mens nog erger is dan het begin. We zeggen: wat is nou het kenmerkende voor die ware bekering, waarin die mens tot een nieuwe mens wordt? Met een nieuw hart en met een nieuwe levenswandel. Want daar gaat het toch om dat werk van de Heere dat stand houdt. Dat werk van de Heere waarvan deze Saulus, over wie we vanmorgen samen het een en ander zullen horen, later in een van zijn brieven geschreven heeft: dat hij het goede werk dat hij in u begonnen is ook zal voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Het antwoord op die vragen vinden we in onze tekst van vanmorgen, gemeente. Want zie, hij bidt. Zoals een kind huilt omdat het leeft, zo bidt een levend gemaakte zondaar omdat hij levend gemaakt is. Het gebed, dat is de polsslag van het leven. Het is de ademhaling van de ziel. Het is het eerste, de kleinste in de genade, de pasgeborene kent het. En het is tegelijkertijd het grootste, immers het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zoals de catechismus dat noemt. En al loopt Gods kind soms biddeloos over de aarde, en al moet het met Paulus belijden dat hij niet weet te bidden gelijk het behoort, En al is zijn bidden vaak alleen maar een zucht. Maar toch is dat het kenmerkende: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het gebed is het onbedriegelijke kenmerk van de wedergeboorte, is het bewijs van hartelijke bekering, is het teken van het ware zaligmakende geloof, waar het geboren wordt in het hart en in het leven van een zondaar. Daar klinkt het triomfantelijk van de troon in de hemel, zoals we dat vanmorgen horen, want zie, hij bidt. Daar juicht de hemel omdat er een zondaar is die zich bekeert. Daar knarsen tante hel omdat de Satan weer een nederlaag geleden heeft. Waar God een mens bekeert, gemeente, daar maakt hij hem tot een bidder. En dat blijft hij vervolgens levenslang. Wij worden daarbij bepaald wanneer we vanmorgen vanuit onze tekst gaan luisteren naar de boodschap die tot ons komt en die we willen samenvatten met deze woorden: de Heere hoort Saulus bidden. En we letten ten eerste op de achtergrond, op de duisternis van waaruit hij bidt. Ten tweede op de verwachting waarmee hij bidt. En ten derde op de bemoediging waardoor hij blijft bidden. De Heere hoort Saulus bidden. De duisternis van waaruit hij bidt. De verwachting waarmee hij bidt. De bemoediging waardoor hij blijft bidden. In het gedeelte gemeente dat voorafgaat aan onze teksten dat we zojuist samen gelezen hebben, zijn we getuigen geweest van die wonderlijke ontmoeting tussen de Heere en Saulus op de weg naar Damascus. Wonderlijke ontmoeting, niet omdat het ons zo vreemd in de oren klinkt. Het is een van die bekende geschiedenissen uit de Handelingen der Apostelen die vanmorgen en zo de Heere wil ook vanavond onze aandacht vraagt. Maar wonderlijk wanneer we letten op degene die elkaar daar op de weg naar Damascus ontmoeten. Aan de ene kant de Heere, de Heilige, de majesteitelijke God. En aan de andere kant die Saulus van Tarsen, die meent dat hij goden een dienst bewijst, maar die ondertussen niks van de Heere heeft. Integendeel, die in zijn hele optreden, in zijn hele doen en laten iets van de Satan openbaart en er iets van laat zien wat de Heere Jezus Christus tijdens zijn rondwandelingen tegen de Farizeeën heeft gezegd: gij zijt uit uw vader de duivel. Het is immers satanisch zoals we Saulus daar Jeruzalem uit zien gaan, blazende dreiging en moord. Dan zie je dat beeld van de Satan als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dan zie je dat beeld van de Satan zoals Johannes hem op Patmos heeft gezien als die grote rode draak die wanneer hij het kind dat de vrouw gebaard heeft niet te pakken kan krijgen omdat het tot God en zijn troon is weggerukt. Heen gaat om de overigen van haar zaad te vervolgen en die ze najaagt tot in de woestijn van deze wereld toe, overal waar hij ze maar grijpen kan. En in die wonderlijke ontmoeting op de weg naar Damascus heeft de Heere deze vijand in wie iets van de Satan als het ware vlees en bloed was geworden krachtdadig stilgezet. Heeft hem vlijmscherp ontdekt door dat indringende woord: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Heeft hem verslagen door het zwaard dat uit zijn mond uitgaat en deze vijand tot overgave gebracht, zodat hij ging vragen: wat wilt gij dan dat ik doen zal? Het gevolg is dat het een hele andere intocht in Damascus is geworden dan dat Saulus zich had voorgesteld toen hij Jeruzalem uittoog aan het hoofd van een troep mannen die hij had meegenomen om de volgelingen van de Heere Jezus in Damascus op te sporen en ze gevankelijk mee te voeren terug naar Jeruzalem en ze daar te laten berechten. Saulus heeft ongetwijfeld gedacht dat hij zoiets als een groot inquisiteur was die recht op de paard aan het hoofd van zijn mannen triomfantelijk Damascus zou binnenrijden. En dat op dat moment de volgelingen van de Nazarener angstig zouden wegkruipen in allerlei schuilhoeken en zouden proberen via andere poorten de stad te ontvluchten. Maar zoals de man al binnenkomt, we hebben het samen gelezen dat hij na die ontmoeting op de weg naar Damascus opstond van de grond. Maar als u de grondtekst letterlijk leest, dan staat het er eigenlijk veel vernederender. Dan staat er eigenlijk dat ze moesten oprapen uit het stof. En anders dan was hij daar op de grond blijven liggen, bij wijze van spreken. Ze moesten hem oprapen en hem op zijn voeten zetten. En als hij dan om zich heen kijkt, dan blijkt hij blind te zijn. En dan moeten ze hem bij de hand leiden als een stumper. En zo wordt hij in de stad gebracht en neergezet in het huis van een zekere Judas in de rechte straat. En daar zit Saulus dan 3 dagen en 3 nachten. Zonder dat hij iets ziet. Zonder dat hij een hap eten tot zich neemt. Zonder dat hij een teug water drinkt. En daarna die 3 dagen, dan komt de Heere tot Ananias, een van zijn getrouwe discipelen in Damascus. De Heere komt dus niet naar Saulus zelf toe. Ik kom daar vanavond, als God het geeft, op terug. En de Heere geeft die Ananias dan de opdracht om naar Saulus toe te gaan. En de Heere geeft het motief van die opdracht erbij in de woorden van onze tekst. Want zie, hij bidt. En voor de Heere is dat kennelijk een voldoende reden om Ananias erop uit te sturen. Het gebed, dat is immers het geheime wapen van Gods volk. En de vijand die dat gebedswapen gaat hanteren, verandert op datzelfde ogenblik in een vriend. Je hoeft in elk geval voor een bidder niet meer bang te zijn. Dat is het wat de Heere tegen Ananias zeggen wil. Maar voor Ananias blijkt dat nog lang niet genoeg te zijn. En als we dan horen wat hij over Saulus vertelt, wat hij van hem gehoord heeft, u leest dat in de beide versen die voorafgaan aan onze tekst, die daarop volgen in vers 13 en in vers 14... over deze man die de gemeente vervolgde, die naar Jeruzalem, die naar Damascus is gekomen om daar de volgelingen van de Heere Jezus te arresteren. Dan zijn we eigenlijk een beetje geneigd om die Ananias gelijk te geven en te zeggen, is dat nou eigenlijk wel zo bijzonder dat Saulus bidt? Want laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, die Saulus, dat weten we, die komt uit een heel goed godsdienstig Joods gezin. Dat heeft hij later ook eens een keer geschreven, een Hebreeër uit de Hebreeën. Hij kan zijn afkomst precies afleiden tot op de stam van Benjamin toe. En dat wil zeggen terug naar de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Een ras echte Jood zonder onzuiver bloed in zijn aderen. Besneden op de achtste dag, dat wil zeggen een gezin waarin naar de wetten van Mozes en van de Heere werd geleefd en werd gehandeld. En dat betekent dat we verwachten kunnen dat die Saulus van zijn vader en moeder als kind al bidden heeft geleerd. Onder andere het Joodse avondgebed dat de Heere Jezus als laatste kruiswoord heeft gebruikt. In uw handen beveel ik mijn geest. En al die andere gebeden die een kind leerde, zoals onze jongens en meisjes die hier vanmorgen in de kerk zitten, thuis ook bidden zullen hebben geleerd, is dat niet waar? Dat is toch een van de eerste dingen die we onze kinderen leren. Ze leren als ze klein zijn eerst papa zeggen en mama zeggen. Maar dan begin je toch ook meteen al om ze te leren bidden aan tafel. Heere, zegen deze spijze om Jezus wil, amen. En al is het maar een beetje stuntelig, maar als ze het wat na gaan zeggen, dan zijn we er toch al blij mee. En Heere, dank u voor dit eten. En we leren ze morgengebed en we leren ze avondgebed. En bij het groter worden, dan herinnert dat kind zich als het ware die moeder die zich over de wieg en later over het ledikant heen boog. En die voor het kind bad totdat het zelf mee ging bidden. En ik kijk maar weer even naar de jongens en meisjes hier in de kerk, want ik wil graag dat die ook een beetje van de preek begrijpen vanmorgen. Zo hebben jullie dat toch ook geleerd? Zo'n gebed, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe, Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Nou, zo had Saulus ook bidden geleerd en misschien had zijn moeder wel eens een keer gezegd, dat stel ik me zo voor als ik mijn beeld van Saulus probeer te vormen, als ze dan vanuit de slaapkamer weer in de huiskamer kwam, dat ze tegen haar man zei, wat kan dat kind van ons toch keurig en eerbiedig bidden. Die jongen, dat wordt vast nog een keer iemand die in het koninkrijk van God een plaats krijgt en een dienst mag verrichten. En toen Saulus groot was geworden, toen was hij naar Jeruzalem gestuurd en dan was hij naar de theologische opleiding gestuurd van Gamaliel, de beste school van de fariseeën die in die tijd maar denken konden. Op die school was een grote plaats ingeruimd voor het gebedsonderwijs, want daaruit bestond het leven van de fariseeën voor een groot deel. Ze baden in het openbaar op de hoeken van de straten, zegt de Heere Jezus Christus. En het wordt ons duidelijk waarom ze dat deden. Op de hoeken van de straten, daar stonden ze tijden te bidden met opgeheven handen. Opdat de mensen in twee straten tegelijk het zouden kunnen zien. En de mensen hadden Saulus zien bidden. En gezien de manier waarop deze jongen zich later heeft ontwikkeld, kunnen we ervan uitgaan dat het een hele beste leerling van Gamaliel is geweest. En dat de mensen op de straat onder de indruk zijn gekomen. En dat ze tegen elkaar hebben gezegd, wat kan die jongeman bidden? En toch blijkt voor de Heere het feit dat Saulus bidt een zaak van verrassing te zijn. Hij zegt immers tegen Ananias, zie. Met andere woorden, moet je nou eens kijken, dan zie je iets wat je nog nooit gezien hebt. Een biddende Saulus. En de Heere ziet in dat bidden van Saulus een zo grote verandering in zijn leven, dat daarvoor de Heere de verklaring ligt waarom hij Ananias naar Saulus toestuurt. Want, zegt de Heere, en dat woordje dat geeft de verklaring van alles aan. Want hij bidt, Ananias. Kijk, zijn moeder die had hem horen bidden en die vond het heel ontroerend. En de mensen op de straat hadden hem zien bidden en ze vonden het heel indrukwekkend. Maar de Heere heeft nu Saulus voor het eerst gehoord. Voor het eerst komt er uit de mond van Saulus een gebed, waarvan onze catechismus zegt dat het Gode aangenaam is. Maar dat betekent wel, gemeente, dat het voor ons heel belangrijk wordt om te weten wat nou eigenlijk het verschil is tussen dat bidden van Saulus hier in Damascus en dat bidden dat hij voor die tijd gedaan heeft. Want als vanzelf komt vanmorgen dan de vraag naar ons toe, heb ik wel eens ooit echt gebeden, zodat de Heere het ook hoorde en zodat het aankwam voor de troon van Gods genade in de hemel? En als we naar het antwoord op die vraag zoeken, gemeente, dan geeft onze tekst daar niet zoveel verklaring van, maar het verband van onze tekst en de brieven van deze latere apostel, die helpen ons een heel eind verder. En het eerste waar u dan op letten moet, dat is dat Saulus hier voor het eerst met de Heere alleen is geweest in zijn gebed. Dat Saulus hier voor het eerst heeft gedaan wat de Heere Jezus tijdens de rondwandeling al tegen de discipelen heeft gezegd. Gij, wanneer gebid, niet op de hoeken van de straten, zoals de geveinsden dat doen, die van de mensen gezien willen worden. Maar wanneer gebid, zo ga in uw binnenkamer en de deur achter u gesloten hebbende, zo bid tot uw Vader die in het verborgene ziet. Dat is van het gebed van Saulus hier te zeggen. Hij komt voor het eerst alleen voor God te staan. Met dat ontwaakte geweten. Met dat geopende hart. En het tweede waar u op letten moet, gemeente, dat is dat Saulus hier bidt in het donker. Hij is immers blind geworden en die 3 dagen en die 3 nachten ziet hij niks om zich heen. Het is permanente nacht in het leven van Saulus. En als ik daarvoor een beeld mag zoeken, gemeente, waarmee onze jonge mensen misschien ook wat beter begrijpen wat er aan de hand is, dan zou ik het zo kunnen zeggen dat de Heere Saulus als het ware binnenleidt in de donkere kamer, waar de fotograaf het fotorolletje van het leven van Saulus tot ontwikkeling brengt, zodat de beelden zichtbaar worden. Saulus die heeft er later van verteld wanneer hij zijn brief schrijft aan de gemeente van Filippi, een gemeente die hem heel na aan het hart ligt. En zulke dingen vertel je juist aan mensen die aan het hart liggen, gemeente. En zegt Saulus, toen heb ik beelden van mijn leven gezien die ik natuurlijk al wel kende. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, besneden ten 8e dagen... naar de rechtvaardigheid der wet onberispelijk, na mijn ijver een vervolger der gemeente. Alleen, Paulus die zegt, ik kende die beelden wel, maar ik dacht dat dat allemaal winst voor me was. En ik dacht dat ik daarmee de Heere kon behagen en dat ik daarmee een goede indruk kon maken in de ogen van Gods volk. Saulus die had als het ware die foto's genomen en hij had ze opgehangen aan de wanden van zijn levenshuis. En hij liep er maar wat graag bij langs en dan bekeek hij ze stuk voor stuk en dan genoot hij ervan. En dan vertelde hij dat ook nog eens een keer aan een ander, zo een ben ik er nou. Toen nam de Heere mee naar die donkere kamer en toen ging de Heere die beelden van zijn leven ontwikkelen. En toen viel er goddelijk licht op. En toen kreeg Saulus een heel ander beeld van zichzelf. Want toen ontdekte hij dat het alleen maar godsdienst was. En dat het alleen maar eigen gerechtigheid was. En dat het alleen maar hoogmoed was. En dat het alleen maar een zoeken van zichzelf was geweest. En terwijl hij aanvankelijk altijd had gezegd: ik dank u, Heere, dat ik niet zo ben als een ander, maar dat ik zo mag zijn. Toen ging Saulus in die donkere kamer zien dat het allemaal verlies bleek te zijn. Schade. Drek, schrijft hij aan de Filippenzen. En wij gebruiken vandaag dan het woord vuilnis. Dat wil zeggen dat Paulus in die donkere kamer zo ver is gekomen dat hij die foto's waar hij zo trots op was, waar hij mee pronkte, waarvan hij zei: dat ben ik nou. Dat hij ze van de muur is gaan halen, stuk voor stuk. En dat hij ze is gaan verscheuren, die foto's, en dat hij ze in het vuilnisvat heeft geworpen. Om ze mee te geven naar de vuilnispelt. Waardeloos. Met al die godsdienstigheid bleek hij voor God niet te kunnen bestaan. En toen heeft Saulus daar in die donkere kamer, gemeente, zichzelf gezien in het licht van Gods wet. En in de Romeinenbrief schrijft hij er later over wat hij toen in beginsel heeft geleerd. Dat toen zijn mond werd gestopt. Dat hij toen niet langer kon zeggen: ik heb al die geboden van God onderhouden van mijn jeugd af aan. Toen werd hij daar een doemwaardige voor Gods aangezicht. En toen ging de Heer hem ook al die andere zaken voor de aandacht brengen. En toen zag hij daar de foto's van al die mensen, van die mannen, die hij gevangen had laten nemen. En die met witte gezichten onder de martelingen, maar met stralende ogen hadden gezegd: wij kunnen de Heere Jezus Christus niet meer missen, want Hij is ons leven. En die vrouwen die onteerd waren en die kinderen met hun wijd open angstogen, die weggescheurd waren uit de armen van hun moeder. En elke keer weer hoor je in de brieven wat hij daar in die donkere kamer in Damascus heeft geleerd. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik heb de Heere Jezus Christus zelf vervolgd. Ik heb zijn bruid aangerand. Gemeente, wat een ontdekking moet dat zijn geweest daar in die donkere kamer, daar in Damascus. Wat de hoogste gerechtigheid scheen, wat ware vroomheid leek te zijn. Hartstochtelijke ijver voor de dienst van de Heere had geleken. Dat wordt daar openbaar als zonde en vijandschap voor God. De vroomste man van Israël wordt daar de grootste van de zondaren. Dat zijn 3 dagen geweest, gemeente. Ik weet niet of u daar in uw eigen leven van weet, maar als je probeert je dat eens wat in te denken, gemeente, dat je op die manier God ontmoet. En dat je op die manier jezelf tegenkomt. Hij at niet en hij dronk niet, zo hebben we gelezen. En dat is maar niet alleen omdat de lust hem verging. Want als een mens zo voor Gods aangezicht komt te staan, dan heeft hij geen lust meer aan iets anders. Maar dan zit er ook iets achter van het Bijbelse vasten, van een mens die beleidt dat hij nergens meer recht op aanspraak op kan maken. Dat hij geen recht heeft op een stukje brood. Dat hij geen teug water meer verdiend heeft. Dat hij het onwaardig is, dat hij ook nog maar 1 van de minste blijken van de gunst van God zou mogen ontvangen. Toen heeft Saulus bidden geleerd, gemeente. Vanuit die nood en die diepe verootmoediging als een onwaardige. Niet als een fariseer, maar in de gestalte van een tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is zijn gebedsgestalte daar in Damascus. Misschien zit u dan ook wel met de vraag: wat zou die Saulus nou gebeden hebben? Wat is nou de inhoud van dat gebed geweest? En daar zegt onze tekst ook niet zoveel over, gemeente, maar in zo'n situatie heeft een mens niet zoveel woorden meer. Maar zou ik er zo ver naast zitten, gemeente, als ik zeg dat het toen voor Saulus zo'n zegen is geworden en dat hij zoveel woorden uit de Heilige Schrift had geleerd als kind en als fariseer. Zoveel woorden ook uit de psalmen, en dat merken we uit zijn brieven, dat hij daar zo door en door in thuis is geweest door zijn opleiding. En zou hij die woorden uit de psalmen die hij als kind en die hij op de school van Gamaliel geleerd heeft, zou hij die niet hebben gebruikt toen hij zelf geen woorden meer had om voor God te verschijnen met zijn gebed? Die woorden waarmee David schuld beleed en om genade smeekte. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Tegen u, u alleen heb ik misdreven en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dan zeg nou zelf, gemeente, wat kan een mens in zo'n situatie nou anders dan alleen maar Gods recht toevallen? En alleen nog maar als een misdadiger met een strop om de nek voor zijn rechter verschijnen en smeken om genade. En van zo'n gebed geldt nou, de offeranden Gods zijn een verbroken geest. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Toen zei de Heere, zie, hij bidt. Toen hij in die gebedsgestalte en met die gebedsinhoud voor de Heere mocht verschijnen. U voelt wel aan, gemeente, dat de vraag nou niet uit kan blijven of wij op die manier ook al bidden hebben geleerd. Dat gebed dat God aangenaam is en waarvan onze catechismus zegt dat het een gebed is waarin blijkt dat we onze nood en ellendigheid recht hebben leren kennen. Onszelf voor God hebben leren verootmoedigen. En hebben leren beleiden dat alles wat we van de Heere vragen, we dat onwaardig zijn. Mag ik dat vanmorgen nou eens vragen, gemeente? Bent u zo'n bidder geworden? Die genade niet meer beschouwt als iets vanzelfsprekends. En die er niet meer op durft te rekenen dat de Heere hoort en dat de Heere je wel aan zal nemen. Maar voor wie het een wonder wordt en voor wie het een wonder blijft dat God een God is die de zonde vergeeft en die naar zondaren vraagt. Zoals Saulus, en je hoort dat in zijn brieven elke keer weer als hij het daarover heeft en als hij daaraan terugdenkt. Mij is barmhartigheid geschied. En dan trilt die verwondering erin door en dan is er niks van het vanzelfsprekende en van het natuurlijke van de eigen gerechtigde godsdienst overgebleven. Mij is genade bewezen. Nee, daarmee bedoel ik niet te zeggen, gemeente, laat dat heel duidelijk zijn, dat het in het leven van iedereen net zo schoksgewijs gaat als bij Saulus. Wat dat betreft zeggen we wel eens, niet iedereen hoeft een Saulusbekering door te maken. Nu als het gaat over de gang van dat alles, als het gaat over het schokkende, het plotselinge in dat alles, dan is dat ook wel waar. Maar gemeente, heeft de Heere ons zo alles horen bidden, omdat hij dat zelf ons heeft geleerd? Dat zijn ingrijpende vragen. Ontdekkende vragen ook. Als je er vanmorgen nou eens achter zou moeten komen dat je hier in de kerk zit en dat je zegt, nou heb ik al zo vaak en zoveel in mijn leven gebeden. En ik heb nog nooit echt gebeden zodat de Heer het hoorde. Dat kan. Dat de Heere tot op dit ogenblik altijd nog zijn oren heeft toegestopt, zoals een van de profeten het zegt. En dat de Heere zegt, doe dat getier van uw lippen van voor mijn aangezicht weg. Ik kan het niet horen. Als ik nou vanmorgen nog eens even bij de jongens en meisjes hier in de kerk mag komen. Ik heb straks gezegd, jullie hebben thuis natuurlijk allemaal bidden geleerd. En dat is fijn. Niet iedereen kan dat zeggen dat hij thuis bidden geleerd heeft. Zeker niet in het Nederland van vandaag. Dan mag ik dat nou eens vragen aan de kinderen hier in de kerk. Heb je dat ook al eens met je hart mogen doen? Dat je echt begreep wat je zei, al was het maar een klein beetje. Niet meer zo klakkeloos, maar met je hart. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Zitten er vanmorgen kinderen in de kerk die zich dat herinneren. Dat er op een avond, dat ze zo gebeden hebben. Toen ze heel goed wist Dat ze de Heere verdriet hadden gedaan. En dat ze papa en mama verdriet hadden gedaan. En die vraag komt vanmorgen natuurlijk naar de ouderen hier in de kerk. U bidt natuurlijk, zult u zeggen, dominee, dat hoef je niet te vragen aan ons. Wij bidden 3 keer per dag voor en na het eten. En we doen dat keurig, ook op ons werk, ook al wordt er om ons heen mee gespot. En we bidden 's morgens als we het bed uitkomen. En we bidden 's avonds voordat we slapen gaan. Maar mag ik nou eens vragen, dat bidden van u lijkt dat nog altijd op dat bidden van de fariseer. Ik dank u, Heere, dat ik niet ben zoals die anderen. Dat bidden van u is dat alleen maar het bidden van een mens die om hulp aanklopt. Die eigenlijk maar 2 dingen zegt, Heere, help en Heere, geef. Maar die nog nooit heeft gevraagd, Heere, vergeef. Natuurlijk om die dingen bidden we of de Heere voor onze kinderen wil zorgen en of de Heer ons eten wil zegenen, of de Heer ons wil bewaren onderweg, of de Heer ons wil helpen bij ons dagelijkse werk. Kijk, en dan zeggen de mensen misschien wel, zie hij bidt, en dan komen de ouders bij hun getrouwde kinderen op bezoek en ze hebben er wel eens zorgen over gehad, maar als ze dan weggaan nadat ze gegeten hebben, dan zeggen ze bidden in elk geval nog. Maar wat denkt u, gemeente, jongeren en ouderen, zegt de Heer het van ons ook, zie, hij bidt. Geldt het van ons ook dat wij onze nood en ellendigheid recht hebben leren kennen? Ik vraag niet of we ten volle hebben leren kennen, want dan komt de mens in dit leven niet meer klaar. Maar of we rechte kennis daarvan hebben gekregen. De kennis van die mens die met de psalmdichter mee zegt, ik heb tegen u gezondigd tegenover de levende God. Heeft de Heere u en jou al eens een keer meegenomen naar die donkere kamer waar hij de film van je leven ontwikkelde? En waar hij het aanwees met zijn heilige vinger in het fotoboek van je leven, foto voor foto, beeld voor beeld. Zodat je verootmoedigd werd. Zodat je je ging schamen. En zodat je moest zeggen, ik ben het niet waard, Heere, dat u naar mij omkijkt. Gemeente, dat hebben we juist in de kerk zo hard nodig. Als de Heer een heiden bekeert, zegt Petrus, dan brengt hij vanuit de duisternis van het heidendom tot zijn wonderbare licht. Maar als de Heer een kerkmens bekeert, gemeente, dan moet de Heer hem zo vaak eerst in het donker brengen. Voordat hij hem brengt tot het licht. In dat donker waar alle eigen lichten uitgaan en waar alle eigen stoppen doorslaan. Dat is zo nodig, gemeente. Wat kan het een zegen zijn als we in het donker worden gebracht. Waar je vastloopt met jezelf en waar je vastloopt met je godsdienst en waar je vastloopt met je eigen gerechtigheid en waar je jezelf gaat zien en waar je je zonde gaat ontdekken. En misschien heb je aanvankelijk wel gesteigerd toen de Heere je leven zo leidde en heb je gezegd, waarom moet ik dat nou altijd meemaken en waarom moet mij dat nou allemaal overkomen? En misschien was je wel kwaad op die dominee die zo preekte dat terwijl je in de kerk kwam om bemoedigd te worden, dat je helemaal niet bemoedigd werd, maar dat je ermee in het donker terecht kwam, gemeente. De Heere deed het. En de Heere die toonde je de beelden van je leven. En je ging buigen en je moest zeggen, ik, de zondaar. Kent u dat? Dat onderwijs in het donker waarin je de zonde van je jeugd gaat zien en waarin je de zonde van je godsdienst gaat zien en de zonde van je hoogmoed en de zonde van je eigen gerechtigheid en de zonde van je rechtzinnigheid, zodat je moet zeggen, ik dacht en ik meende, maar je ging jezelf zien bij het licht van de Heere en je leerde in je eigen hart te kijken. En je moest erkennen dat je ongelijk hebt voor God en dat God gelijk heeft. Kijk, in zo'n situatie, gemeente, zo'n zegen dat je de psalmen hebt geleerd. En we doen onze kinderen zo tekort wanneer we ze in onze tijd niet meer leren kennen uit hun hoofd, gemeente. Want in die psalmen, daar worden de woorden aangereikt die weergeven wat er in het hart dan gaat leven. En dat is niet gemakkelijk, gemeente, want de duisternis is nooit een gemakkelijke situatie. Dat is nooit een begerenswaardige positie. En het is nooit gemakkelijk om jezelf te ontdekken en tegen jezelf op te lopen. En het is is zo beschamend, gemeente, om te zien wie je bent en van jezelf te moeten zeggen, nou dacht ik dat ik zo'n vrome jongen was, en nou dacht ik dat ik de Heere zo diende, en nou dacht ik dit, en nou dacht ik dat. En nou ontdek ik dat er niks van overblijft. Maar het is zo heilzaam, gemeente. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Ja, zegt iemand, maar valt er dan nog wel wat te roepen? Nou, laten we dan weer een ogenblik naar Paulus kijken, gemeente. Want wat heeft die Paulus nou eigenlijk nog te verwachten? Paulus die heeft het van zichzelf ontdekt daar in het donker, dat hij de eeuwige dood verdiend heeft. Hij schrijft daarover in de Romeinenbrief. Maar dat heeft hij in beginsel daar in Damascus allemaal al geleerd. En toch, hij bidt en heeft nergens anders tijd voor. In die duisternis is er maar één ding. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Toen had hij geen tijd meer om te eten. En als er mensen binnenkwamen met een bord, dan wuifde die ze weg. En als er iemand kwam die zei, je moet toch wel eens wat drinken, dan zei hij, loop nou maar. En als er iemand met hem wou praten, dan zei hij, laat me nou maar in de eenzaamheid. Er was er maar één ding in die drie dagen. En de Heere die zegt het, zie, hij bidt. En dat is toch een teken, gemeente, dat Saulus in die drie dagen een verwachting heeft gehad. Want wat is bidden anders dan een open hand naar de hemel? Dan een blik op de troon van God om genade. Ja, maar zegt iemand vanmorgen hier in de kerk, wat heeft deze man dan nog voor grond gehad om iets te verwachten? Als we letten op een verband, gemeente, kunnen we drie dingen opmerken. Allereerst, het is daar in het donker voor deze Saulus zo'n wonder geworden dat de Heer hem niet heeft getroffen met het vuur van zijn toorn daar op de weg naar Damascus. En dat hij niet gedood is door het zwaard dat uit de mond van de koning der koningen uitgaat. Juist daar in het donker in Damascus ontdekt hij dat hij het verdiend heeft. Dat hij het verdiend had dat de Heer er een einde aan had gemaakt. Na zoveel en na zo zwaar zondigen. En na zoveel roepstemmen die er tot hem zijn gekomen. De Heer zegt immers, je hebt de verzenen tegen de prikkels geslagen. Tegen al die roepstemmen in zijn leven heeft hij zich verzet. In zijn brieven schrijft hij er later over. Ik ben een toonbeeld van Gods langmoedigheid. En in die langmoedigheid van de Heere, waardoor dat licht voor zijn voeten insloeg op de weg, maar waardoor dat vuur van Gods toorn niet dwars door hem heen sloeg tot zijn eeuwige verderf, daar heeft hij iets in geproefd van die grondeloze barmhartigheid van de Heere, van wie het woord zegt dat hij God wel recht heeft op onze dood, maar dat hij tegelijkertijd lust heeft in ons leven. En dat hij daarom roept tot bekering. Waarom zou het gesterven? Dat is voor Saulus zo'n wonder geworden en dat heeft hij nooit meer klein kunnen krijgen. En daar hoor je hem in zijn brief aan elke keer weer van getuigen. Daarom, gemeente, durft hij te bidden. Dat is ook nog wat anders. En dat is die naam waarmee de Heere zich aan hem bekend heeft gemaakt daar op de weg naar Damascus. Ik weet niet of u daar wel eens een keer op gelet heeft. Toen klonk er niet vanuit de hemel, ik ben God, de Almachtige. Toen klonk dat niet, ik ben de koning, de vijanden dood en versla. Toen klonk daar niet, ik ben de rechter die met u in het gericht gaat. Daar op die weg naar Damascus had het geklonken, ik ben Jezus. Zo had de Heere zich aan hem geopenbaard. Jezus. En deze Hebreeër uit de Hebreeën weet beter dan iemand van ons wat die naam betekent. De Heere redt. De Heere maakt ruimte. De Heere maakt zalig. Jezus, dat is de naam die spreekt van hem die een volkomen, algenoegzame, borg- en zaligmaker is. De naam die ervan getuigt dat hier een God is die verlost van het grootste kwaad en die brengt tot het hoogste goed. En daar heeft Saulus daar in het donker over nagedacht. Dat blijkt wel uit het feit dat wanneer hij weer in het licht komt, dat hij dan terstond die naam gaat prediken. Daar hoefde Saulus niet meer eerst voor naar de universiteit, want zijn theologische opleiding had hij gehad. Maar bovendien in die 3 dagen heeft hij die praktische geestelijke opleiding van de Heere gekregen, die hem die naam Jezus verklaard heeft. Jezus, de gekruisigde vanwege onze zonden en de opgewekte vanwege onze rechtvaardigmaking. Jezus, die naam die zegt dat er voor de grootste van de zondaren nog behoud is en dat er voor de ellendigste van de mensenkinderen nog een mogelijkheid is om zalig te worden. En dat heeft ook in zijn gebed doorgeklonken, gemeente. Uw naam is toch Jezus, om Jezus wil. Daartoe is de Heere Jezus Christus toch gekomen. En daartoe openbaart hij zich toch. Niet om te verderven, maar om te behouden. Niet om te doden, maar opdat een zondaar zou leven. Hij heeft toch aan dat recht Gods voldaan. Zodat er genade is voor de grootste der zondaren. Gegrond in dat recht Gods. Waaraan genoeg is gedaan. En die genade die is toch groter dan de grootste zonde. Die is toch meer, die is toch overvloediger. En alweer je hoort de woorden uit die machtige Romeinenbrief. Als het ware al resoneren in dat bidden van de apostel daar in Damascus. En dan is er nog een 3de gemeente. Waardoor Saulus verwachting heeft om te gaan bidden. En dat is dat hij een belofte heeft meegekregen. Want toen hij daar vroeg op de weg naar Damascus, wie zijt ge, Heer, en wat wilt gij dat ik doen zal? Toen heeft de Heere gezegd, ga in de stad en daar zal u gezegd worden wat ge doen zult. En wat zal Saulus het gesmeekt hebben daar in die dagen in het donker. Heere, u hebt toch gezegd dat u me hier het zou zeggen. Zegt u het dan maar, want ik weet het niet meer en ik ben aan alle kanten vastgelopen. Maar u hebt het toch beloofd, Heere, het zal u daar gezegd worden. Gedenk aan dat woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Kijk, gemeente, zo gaat dat nou in zijn werk. Wanneer de Heer een zondaar tot zich bekeert, dan is dat geen kwestie van aannemen en bezitten en hebben en van een mens die zegt, en toen deed ik zus en toen zei ik zo. Maar dan wordt een mens een bidder die geen rechten kan laten gelden en die geen verdiensten heeft en geen aanspraken kan laten gelden, maar die toch tot de Heere vlucht, die vroeg of laat komt op die plek van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. En zo wordt onze tekst van vanmorgen tot zo'n heerlijke boodschap, gemeente, voor mensen hier in het donker. Voor mensen die alle grond onder de voeten zijn kwijtgeraakt. Voor mensen die zichzelf zijn tegengekomen bij het ontdekkende licht van Gods woord en van Gods wet. Mensen in wier leven alle lampen zijn uitgegaan. Dit is de weg, gemeente, het ootmoedige smeekgebed. En als u zegt, ja, maar heb ik dan ook verwachting als ik zo tot de Heere ga? Dan zeg ik, gemeente, diezelfde dingen in het leven van Saulus, die mogen er ook vandaag dan toch zijn. Het geldt immers ook voor ons. Hij is langmoedig geweest over ons. De Heer heeft zoveel reden om nooit meer naar ons om te kijken, gemeente. En de Heer had zoveel reden om in de afgelopen week aan ons leven een einde te maken. We hebben daaraan gedacht in de voorbeden, hoe dat in het leven van een man van 55 zomaar ineens het einde van het aardse leven. En u hebt de berichten deze week gehoord en u hebt het misschien om u heen deze week gezien. Deze en die is niet meer. Gemeente, de Heer had zoveel reden om naar ons niet meer om te kijken. De Heer had zoveel reden om ons in het verderf te storten. En dan mogen we vanmorgen nog weer hier zijn. En dan mogen we nog weer toonbeelden van de langmoedigheid Gods zijn. En dan mogen we nog zijn in het heden der genade. Dat is de Heer niet aan ons verplicht en dat hebben wij niet verdiend, gemeente. Want we zijn niet beter dan de anderen. De apostel die zegt, ach die langmoedigheid van onze God voor zaligheid. En ook hier mag vanmorgen die naam klinken. Ik ben Jezus. Het Hij is het immers die u vanmorgen gepredikt wordt, Jezus Christus, en die gekruisigd. Hij mag u vanmorgen voor ogen worden geschilderd, als degene die in de wereld gekomen is, niet opdat hij de wereld verdoemen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden, die gekomen is om een arme rijk te maken, om een dode leven te maken, om schuldigen te verzoenen, om een zondaar zalig te maken. En dan mag er zo gebeden worden, gemeente, zoals je het als kind van moeder leerde, maar nou ga je het misschien pas voor het eerst echt begrijpen, om Jezus wil. Dat wil zeggen, als een arme zondaar aan de voet van het kruis, pleitend op het bloed van het lam dat daar gestort is. En dan mag ik toch zeggen, gemeente, ook voor ons zijn er beloften om op te pleiten. Dan denk ik aan die genadige verbondsbelofte van de Vader, die de genadige aanneming tot kinderen belooft. En van de Zoon, van wie het doopsformulier bij onze doop al heeft gezegd, dat hij ons wil wassen in zijn bloed van al onze zonden. En wat wordt dat woord juist vertroostend in het uur van de ontdekking. Als we er voor het eerst achter gaan komen, wat dat wil zeggen, al onze zonden. En als je er misschien vanmorgen hier in de kerk achter zou komen, al die zonden, ook daar waar je in deze dienst aan ontdekt wordt, gemeente, al onze zonden, daar valt er geen eentje buiten, gemeente. Ook de zonde van het ongeloof, ook de zonde van de hoogmoed, ook de zonde van de Farizeese eigengerechtigheid. De Heere wist er al van. En de Heere was ons al voor, opdat in het uur van de ontdekking, op het moment dat een mens moet zeggen, vergeef mij al mijn zonden, daar zou liggen die belofte van het bloed van het lam, dat reinigt van alle ongerechtigheid. En dan denk ik aan die belofte van de Heilige Geest, die in ons wonen en werken wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, die geest der genade en der gebeden, die zo leert bidden, en in wie de Heer als het ware het antwoord al gegeven heeft, eer dat we roepen. En wat zien we dan in onze tekst nog eens een keer duidelijk, gemeente, hoe die beloften functioneren in het leven van Gods volk. Paulus die heeft niet in gerustheid gezegd, nou ja, de Heere heeft het beloofd en nou wacht ik maar af totdat het komt en nou zal het allemaal wel goed komen. Nou komt het ook allemaal wel in orde. Nee, die Paulus die is met dat woord van de Heere tot de Heere gevlucht, biddend, worstelend, smekend, gedurig. Dat is bidden, gemeente. En zo leert de Heer het aan zijn volk wanneer hij met dat volk de weg van de bekering gaat. In diepe verootmoediging, vanuit de diepte van de duisternis, pleitend met verwachting van hem. En van zulken geldt het dat de Heer zegt, zie, hij bidt. Herkent u het nou? Dat werk van de Heer in uw leven. Zulk bidden hoort en verhoort de Heer. En zegt iemand, maar ik merk daar nog niks van. Saulus die merkte er ook niet onmiddellijk wat van, gemeente. We lezen in het verband van onze tekst dat hij daar 3 dagen was in dat donker en 3 dagen lang bad. En wat moeten die 3 dagen lang hebben geduurd? Ik weet niet of u zich wel eens geprobeerd hebt dat in te denken. 3 keer 24 uur, zo in het donker. Na zo'n ontmoeting waarin je zo jezelf tegenkomt. Dan worden uren jaren en dan worden dagen eeuwen. En Saulus die kan het de Heere niet kwalijk nemen dat hij hem laat wachten, want hij heeft zelf de Heere zo lang laten wachten. Heeft de Heer zo lang laten roepen en hij moet beleiden dat hij geen recht heeft op verhoring. Ja, maar zegt iemand hier in de kerk, dominee, die Saulus die bad 3 dagen, maar ik bid al wel 3 jaar. Moeten we elkaar wel eerlijk behandelen vanmorgen. Mag ik eens vragen, bidt u dan inderdaad 3 jaar, net zoals Saulus het die 3 dagen gedaan heeft, gemeente? Hij at niet en hij dronk niet. Dat je geen aandacht meer hebt voor iets anders. Dat je geen lust meer hebt aan wat anders. Dat je geen behoefte meer hebt bij wat anders. Dat je geen belang meer hebt bij wat anders. Dan alleen maar dat ene gena. O God, gena, vergeef mij al mijn zonden. En als het dan in uw leven zo is dat u wel bidt en dat u niet verhoord wordt. Waarom houdt u er dan niet mee op? Is dat misschien dan toch omdat de Heere u niet loslaat? Saulus die bad die 3 dagen en die 3 nachten daar in het donker. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En ik kreeg geen antwoord, zegt u? Nee. Maar ik kreeg wel een bemoediging. Dat lezen we zo mooi in het 12e vers, gemeente. Hem is, zegt de Heere tegen Ananias, een gezicht. Van hem is een gezicht gezien dat een man, met name Ananias, bij hem stond. Die hem de hand oplegde, waardoor hij ziende werd. Dat is gebeurd in die dagen van duisternis, gemeente. Daar is ineens een lichtstraal geweest in het donker van de nacht. Wanneer dat is geweest, de eerste, de tweede, de derde dag, ik weet het niet, gemeente. Maar het is een moedgevende boodschap geweest. En Saulus heeft daarna des te vuriger gebeden. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En dan zeg ik, gemeente, daar heb u nou een teken van het echte. Want als het in ons leven niet echt donker is en als het niet echt nood is, dan hebben we aan dat soort dingen al genoeg. Dan leven we bij een ingeving en dan leven we bij een versje en dan leven we bij een tekstje. En dat doet Saulus niet. Saulus die zegt niet, als hij dat gezicht heeft gezien, nou laten we nou eerst maar eens een keer een hapje gaan eten en dan ben ik eraan toe om eerst eens een glas water te drinken. Saulus die kan het er niet mee doen. Hij is er alleen door bemoedigd dat de Heere daarin tegen hem heeft gezegd. Dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitdelgen. Dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, zo is nou de Heere. En als wij met zo'n Saulus te maken zouden hebben, dan zouden wij zeggen, laat hem maar eens eerst goed in de benauwdheid zitten. En het is net goed als hij doodsbenauwd is, als je bedenkt wat hij al die mensen heeft aangedaan, die mannen, die vrouwen en die kinderen. Zo'n zondaar, zo'n vijand. En de Heere komt en bemoedigt hem, opdat hij niet wanhopig zou worden, maar opdat hij het in het donker zou volhouden, zijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En zo doet de Heer het vandaag nog, gemeente. In gezichten, zegt u. Soms wel, we moeten de Heere daar maar in vrij laten, gemeente. Maar hij doet dat vooral door zijn woord. En daar grijpt zo'n mens in het donker toch immers het eerst naar. Naar dat woord waarvan de opening immers licht kan geven. En waaruit een lichtstraal in de duisternis van je leven kan binnenvallen. En juist in die situatie waarin een mens in het donker zo snakt naar licht en zo smeekt om genade, is hij zo ontvankelijk voor dat soort dingen. Mag ik er nou eens een paar noemen, gemeente, misschien om u wat te helpen? Dan zit zo'n mens in het donker en de Satan die komt er op bezoek, want Satan die verkiest de duisternis. Hij is immers de vorst der duisternis. Dat is een element en dan moet u maar rekenen, dan komt hij op bezoek, gemeente. En dan is daar buiten ergens een kind dat aan het spelen is en dat ondertussen zingt. Doe uw mond maar wijd open en al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig, een lichtstraal in het donker. En dan zit je in het donker en je hebt geen licht en je slaat het woord van de Heer op en je leest dat woord van de profeet Jesaja. Indien iemand in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heer en steunen op de naam van Israëls God. En dan komt die vraag in je hart op, zou de Heilige Geest wel willen wonen? In een hart dat zo vuil is en zo zondig, je hebt het immers juist dan pas ontdekt. En dan kom je daarmee in de kerk en dan preekt de dominee net over die tekst. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. En dan zit je met de vraag, Ik ben mezelf zo tegengevallen. En zou ik nou de Heere niet zo zijn tegengevallen dat hij met mij nooit meer te maken wil hebben. En dan geeft die dominee in de kerk die psalm op. Die een bemoediging is. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein we zijn van krachten. Wonderlijk gemeente. Wat een genadige Heere ontmoeten we in deze tekst. Voor zo'n vijand. Weet u daar nou van dat de Heere zich tegenover u niet onbetuigd liet? Weet u daarvan dat de Heere zo in het donker tot u kwam? Nee, u kunt het er nog niet mee doen. En als ze aan u vragen, bent u nou bekeerd en heb u nou genade ontvangen? Dan zegt u, och, ik ben zo'n arme zondaar en ik kan in mezelf voor God niet bestaan. En toch kun je de Heere niet loslaten, gemeente. En je kunt niet ophouden de Heere aan te lopen. Je moet wel. Want het gaat om je leven. Zitten er vanmorgen zulke mensen hier in de kerk? Zulke bidders in het donker? Zulke worstelaars om licht? Mag ik ze dan een bemoediging meegeven van Gods wegen? Een bemoediging van die God, van wie zijn eigen woord zegt, zo hij vertoeft. Hij heeft daar zijn goddelijke reden voor. Hij wil je blijkbaar nog verder onderwijzen. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Mag ik u een bemoediging meegeven? Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Amen. Samen danken. Ja, Heere, zo wordt het waar. De Vader zoekt zulke aanbidders, omdat hij ze zelf heeft verwekt. Omdat ze uit hem geboren zijn. Omdat die geboorte blijkt uit dat roepen. tot u. Vanuit het donker, vanuit de schuld, in de nacht, met zielsverdriet. En net als die baby die niet ophoudt totdat moeder komt en te eten geeft. Heren, wilt u het onderwijs van deze morgen maar uitwerken en toepassen. Laten we u zoeken bemoedigd zijn. Laten we u nog niet zocht tot een zoeker zijn geworden. En zorg zo voor uw eer in ons midden. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar tot grootmaking van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. En wat een wonder dat uw naam geprezen wordt, juist in de zaliging van zondaren. Uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 25, vers 4. Heren, goedheid kent geen palen, want wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het vierde vers. Heft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.